Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. De vorige keer lazen we in 2 Samuel 13 en 14 waar een grote crisis in het gezin van David wordt beschreven. Amnon, een van de zonen van David, is verliefd op zijn halfzus Tamar. Op advies van een goede vriend doet hij alsof hij ziek is en vraagt om Tamar. Zij komt hem verzorgen met eten, maar hij heeft ook andere plannen. Tamar probeert hem te overreden. Ze zegt zelfs dat David Amnon niet zal weigeren om met haar te trouwen. Maar Amnon is niet voor reden vatbaar en hij verkracht zijn halfzus. David is natuurlijk woedend als hij dat hoort, maar daar blijft het bij. Hij verbindt geen consequenties aan zijn boosheid, zodat Amnon ermee wegkomt. David doet daarmee ook geen recht aan zijn dochter. Absalom, de broer van Tamar, neemt haar bij zich in huis. Hij haat Amnon om wat hij gedaan heeft en wacht een geschikt moment af om wraak te nemen. Dat duurt 2 jaar. Dan geeft Absalom zijn knechten opdracht om Amnon te doden. Absalom vlucht naar Gezer, naar het koninkrijk van zijn grootvader van moederskant. Hij blijft daar 3 jaar. En intussen mist David hem enorm. Joab, de legeroverste en vertrouweling van David, ziet dat. Hij weet ook dat de koning Absalom niet zomaar terug zal laten komen. En daarom verzint hij een plan om de koning op andere gedachten te brengen. Hij laat een wijze vrouw komen en instrueert haar om de koning het vraagstuk als een probleem voor te leggen. En als David uitspraak doet, gaat de wijze vrouw er verder op in. Ze wijst hem erop dat God altijd zoekt naar manieren om iemand die verstoten is terug te halen, zodat hij niet van hem verstoten blijft. En daarmee doet ze een appel op David om Absalom terug te halen. En uiteindelijk mag Absalom toch terugkeren naar Jeruzalem. David wil hem echter niet zien. En daar gaat nog eens 2 jaar overheen. Vandaag lezen we verder over Absaloms plannen in hoofdstuk 15.
2 Samuel 14 eindigde met de terugkeer van Absalom naar Jeruzalem en met de verzoening tussen hem en David. In 2 Samuel 15 wordt beschreven hoe Absalom zich gaat voorbereiden op een opstand tegen David. Op een heel subtiele manier begint Absalom de harten van de Israëlieten te stelen. Hij is een aantrekkelijke jonge man. Waarschijnlijk leek hij in veel opzichten op David. David zou hem graag zien als een opvolger. Maar is dat de wil van de Heere? 2 Samuel 15 vers 1 en 2. Absalom schafte zich daarna een prachtig rijtuig met uitstekende paarden aan. Hij nam bovendien 50 man voetvolk in dienst, die voor hem uit moesten lopen. Elke morgen stond hij vroeg op en ging naar de stadspoort. Als dan iemand kwam om een probleem aan de koning voor te leggen, riep Absalom hem bij zich en vroeg hem onder andere waar hij vandaan kwam. Absalom probeert invloed te krijgen onder het volk en volgt hierbij een bepaalde strategie. Absalom spreekt de mensen aan en vraagt hen uit welke stad ze komen. Zo krijgt Absalom mensen te spreken uit alle delen van het land en probeert hij een brede groep mensen aan zich te binden. 2 Samuel 15 vers 3 en 4. Absalom zei dan: "Ik merk gewoon dat u in deze zaak het recht aan uw kant hebt. Het is jammer dat de koning niemand heeft die hem kan helpen bij het beoordelen van dit soort zaken. Ik wilde dat ik rechter was. Dan zou ik iedereen die met een zaak bij me kwam zijn recht geven." Absalom was een goed politicus, maar niet eerlijk en alleen uit op eigen belang. Slim, subtiel en listig wikkelt hij allerlei mensen om zijn vinger. 2 Samuel 15 vers 5 en 6. Als iemand voor hem wilde buigen, liet hij dat niet toe, maar trok hem overeind en begroette hem vriendschappelijk. Zo wist Absalom de harten van vele Israëlieten te winnen. Absalom wijst eerbetoon af en presenteert zich als een koning die naast de mensen staat. Daarmee wint hij de harten van de Israëlieten en ondergraaft hij het gezag van zijn vader. 2 Samuel 15 vers 7 en 8. Na 4 jaar zei Absalom tegen de koning: mag ik naar Hebron gaan? Ik wil de Heer een offer brengen als inlossing van een eed die ik hem zwoer toen ik nog in Gezer was. Ik heb God toen gezworen dat als hij mij terug liet gaan naar Jeruzalem, ik hem een offer zou brengen. Absalom vertelt David dat hij de gelofte heeft gedaan toen hij in ballingschap in Gezer was. 2 Samuel 15 vers 9 en 10. De koning zag geen reden dat verzoek te weigeren. Zo reisde Absalom naar Hebron, maar terwijl hij daar was, stuurde hij spionnen naar alle delen van Israël om de mensen aan te sporen tot een opstand tegen de koning. Zodra u de bazuinen hoort, luidde hun boodschap, zult u weten dat Absalom in Hebron tot koning is gekroond. Als Absalom in Hebron is aangekomen, stuurt hij spionnen naar alle delen van Israël om aan te sporen tot een opstand tegen David. Zodra zij een bazuin of ramshoorn horen, moeten zij uitroepen: Absalom is tot koning gekroond in Hebron. Hebron was de plaats waar David zijn regering was begonnen. Het is duidelijk dat Absalom niet naar Hebron ging om een gelofte in te lossen. Hij ging naar Hebron om er een opstand tegen David te beginnen. 2 Samuel 15 vers 11. Hij nam 200 mannen uit Jeruzalem mee als gasten voor het offerfeest. Maar zij wisten niets van zijn plannen. Absalom gaat niet alleen naar Hebron. Hij neemt 200 mannen uit Jeruzalem mee. Hoewel deze mannen van niets weten, spreekt het voor zich dat Absalom hen met zorg heeft uitgezocht en dat hij van tevoren heeft ingeschat wat zij gaan doen als hij in Hebron zijn koningschap uitroept. 2 Samuel 15 vers 12. Terwijl hij het offer bracht, ontbood hij Achitofel, de raadsman van David, die uit de stad Gilo kwam. Deze Achitofel schaarde zich aan Absaloms zijde, evenals vele anderen. Zo groeide de samenzwering uit tot een machtig complot. Absalom laat Achitofel halen uit Gilo, een plaats in de nabijheid van Hebron. Achitofel is de raadsman van David. Een reden voor Achitofel om zich bij Absalom te voegen kan zijn geweest dat hij de grootvader van Batseba is. Mogelijk komt hij in opstand vanwege de behandeling van Batseba en haar man Uria. Geleidelijk breidt de samenzwering zich uit. Een grote groep mensen heeft zich bij Absalom gevoegd. Het valt op dat het eigenlijke moment van de opstand niet wordt genoemd. Het is zelfs mogelijk dat alle mensen die naar Hebron kwamen niets van de opstand hebben geweten. Blijkbaar kiezen zij partij voor Absalom nadat hij zijn plannen bekend heeft gemaakt. In vers 13 is de revolutie plotseling een feit. 2 Samuel 15 vers 13 en 14. Een boodschapper bracht echter deze berichten aan koning David over. Heel Israël heeft zich bij Absalom gevoegd in een samenzwering tegen u. Dan moeten wij onmiddellijk vluchten, anders is het te laat, was Davids reactie. Als wij de stad uit zijn voordat hij er is, zullen zowel wij als de stad Jeruzalem van de dood worden gered. David vlucht weg uit Jeruzalem. Als reden geeft hij aan dat ze niet aan Absalom kunnen ontkomen. David spoort zijn dienaren aan tot haast, want als Absalom hen voor is, zal hij de dood over hen brengen en de stad met het zwaard slaan. Om de stad en de inwoners te sparen, moet David die verlaten. Het wordt in deze verse niet duidelijk waarom David de vlucht verkiest boven de verdediging van de stad. Mogelijke motieven kunnen zijn Davids liefde voor de stad Jeruzalem en het feit dat David het in de hand van de Heere wil leggen. Deze gedachte wordt bevestigd in vers 25 en 26. We lezen er: op aanwijzing van David nam Sadok de ark daarna weer mee terug naar de stad. Als de Heere genadig voor mij is, had David gezegd, dan zal hij mij laten terugkomen om de ark in de tent weer te zien. Maar als hij genoeg van mij heeft, welnu, laat hij dan doen wat hij denkt dat het beste is. Wil David de dreiging van een burgeroorlog afwenden door zijn zoon Absalom koning te laten zijn? Heeft Absalom zoveel aanhang dat David inschat dat hij die niet kan verslaan? 2 Samuel 15 vers 15 tot en met 18. Wij staan volledig achter u, antwoorden zijn naaste medewerkers. Zo maakte David en zijn hele familie zich klaar voor een snel vertrek. Alleen 10 van zijn bijvrouwen bleven achter om de zaken in het paleis te regelen. Bij een huis buiten de stad liet David zijn troepen aan zich voorbij trekken. Daarbij waren ook 600 mannen die uit Gat waren gekomen en de Keretieten en de Peletieten. De dienaren van David antwoordden dat ze volledig achter hem staan. Davids trouwe dienaren stellen zich onvoorwaardelijk tot zijn beschikking. David treedt in deze crisissituatie beheerst op. Hij toont zich een stuk krachtiger dan in de voorgaande hoofdstukken. De koning verlaat te voet het paleis. Hij besluit 10 bijvrouwen achter te laten om de zaken in het paleis te regelen. Absalom maakt deze bijvrouwen later tot de zijne, en daarmee is de breuk met zijn vader definitief. Buiten de stad laat David al zijn dienaren aan zich voorbij trekken, inclusief de lijfwacht van de Keretieten en de Peletieten en de 600 Gattieten, Filistijnen die zich bij hem hadden aangesloten. Door dit defilé ordent David zijn leger. 2 Samuel 15 vers 19 tot en met 23. Plotseling wendde de koning zich tot Ittai, de bevelhebber van de 600 Gattieten, en zei: wat doet u hier? Ga met uw mannen terug en wacht rustig af tot duidelijk is wie uw koning zal zijn. U bent immers alleen te gast hier in Israël. U bent gisteren pas aangekomen, dus waarom zou ik u vandaag dwingen met ons mee te trekken? Wie weet waarheen? Ga terug en neem uw troepen mee. Mogen de Heere u genadig zijn. Maar Ittai antwoordde: ik zweer bij God en bij uw eigen leven, dat ik zal gaan waar u gaat, wat er ook mag gebeuren, of dat nu dood of leven betekent. Goed, ga dan maar met ons mee, zei David. Daarop trokken Ittai en zijn 600 mannen met hun familieleden verder mee. Er heerste een verdrietige stemming toen de koning met zijn laatste volgelingen wegtrok en de beek Kedron overstak in de richting van de woestijn. David adviseert Ittai om met zijn mannen terug te keren en wenst hem Gods genade en trouw toe. Maar Ittai zweert een eed bij de Heer en bij de koning, waarin hij verklaart te zullen zijn op de plaats waar de koning is. Hij is bereid de koning tot in de dood te volgen. Na deze plechtige eed laat David hem en zijn mannen samen met hun families aan zich voorbij trekken. Daarmee geeft de koning aan dat hij de Gattieten opneemt in het leger dat hij in zijn vlucht meeneemt. Het terugtrekken van David en de zijnen maakt veel emotie los, wat blijkt uit de mededeling dat er een verdrietige stemming heerste. 2 Samuel 15 vers 24 en 25. Abjatar, Sadok en de Levieten zetten de ark van het verbond langs de weg neer, tot iedereen uit de stad was voorbijgetrokken. Op aanwijzing van David nam Sadok de ark daarna weer mee terug naar de stad. Als David de beek Kedron oversteekt, heeft hij een ontmoeting met Sadok, Abjatar en de Levieten die de ark van het verbond van de Heere dragen. Blijkbaar zijn zij van mening dat de ark aan David toekomt. Ze zetten de ark langs de weg neer totdat alle manschappen uit de stad zijn vertrokken. Maar David geeft aanwijzing dat de priesters de ark moeten terugbrengen naar de stad. Daarbij moeten we denken aan de tent die David in Jeruzalem had laten opzetten. David zegt, als de Heere genadig voor mij is, dan zal hij mij laten terugkomen om de ark in de tent weer te zien. Maar als hij genoeg van mij heeft, welnu, laat hij dan doen wat hij denkt dat het beste is. David beseft dat de aanwezigheid van de ark geen garantie biedt voor de goede afloop van de strijd. Hij is uitsluitend afhankelijk van de gunst van de Heere. Daarmee houdt David ook rekening met de mogelijkheid dat hij geen genade zal vinden bij de Heere. 2 Samuel 15, vers 27 tot en met 29. Daarna zei de koning tegen Zadok, u vervult de rol van profeet. Ga stilletjes terug naar de stad met uw zoon Achimaas en Abjatars zoon Jonathan. Ik zal bij de doorwaadbare plaats in de Jordaan halt houden en daar op een boodschap van u wachten. Laat mij weten wat er in Jeruzalem gebeurt, voordat ik de woestijn intrek. Daarop droegen Zadok en Abjatar de ark van God terug naar de stad en bleven daar. David neemt Zadok wel als bondgenoot in vertrouwen door te zeggen dat hij bij de doorwaadbare plaats in de Jordaan zal wachten op een boodschap van Zadok over de gebeurtenissen in Jeruzalem. Zadok en Abjatar, de twee hoge priesters, brengen de ark van God terug naar Jeruzalem en blijven daar. 2 Samuel 15 vers 30. Huilend volgde David de weg die omhoog voerde naar de Olijfberg. Zijn hoofd was bedekt en hij liep op blote voeten als teken van rouw. Ook de mensen die bij hem waren, bedekten hun hoofden en huilden terwijl zij de berg beklommen. David beklimt de westelijke helling van de Olijfberg. Zijn stemming is bedrukt en hij huilt bij de beklimming. Als teken van rouw is zijn hoofd bedekt en gaat hij barrevoets. Alle anderen doen hetzelfde. Dan hoort David dat zijn raadsman Achitofel zich ook bij Absalom heeft gevoegd. Het moet een schok voor David zijn geweest. Maar de nood blokkeert het gebed van David niet. Zeker, het is een verdrietige situatie en David zucht na het bericht over Achitofel. Och, Heere, zorgt u er alstublieft voor dat Achitofel Absalom slechte raad geeft. In 2 Samuel 17 vers 14 zien we dat de Heere dit gebed van David verhoort. Het valt op dat David niet bidt om een oordeel over Absalom. 2 Samuel 15 vers 32 tot en met 37. Toen zij op de Olijfberg de plaats bereikten waar de mensen gewoonlijk God aanbaden, trof David daar de arkiet Guzai aan. Zijn kleren waren gescheurd en hij had aarde op zijn hoofd. Maar David zei tegen hem, als u met mij meegaat, zult u ons alleen maar tot last zijn. Ga terug naar Jeruzalem en zeg tegen Absalom, ik zal uw dienaar zijn, net zoals ik dat van uw vader was. Op die manier kunt u de adviezen van Achitofel doorkruisen en teniet doen. De priesters Zadok en Abjatar zijn er ook. Geef hun alles door wat in het paleis wordt verteld. Hun zonen Achimaas en Jonathan kunnen mij dan opzoeken en doorgeven wat er allemaal gebeurt. Zo ging Davids vriend Guzai terug naar Jeruzalem en arriveerde daar tegelijk met Absalom. David arriveert op de top van de Olijfberg, op de plaats waar de mensen gewoonlijk de Heere aanbaden. We moeten dan denken aan een gebedsplaats. En mogelijk werd er ook geofferd. Op de top van de Olijfberg komt de arkiet Guzai naar hem toe. De arkieten leefden in de omgeving van Bethel, in het stamgebied van Efraïm. Guzai is verdrietig omdat David moet vluchten. Maar als hij met David meegaat op de vlucht, zou Guzai meer een last zijn voor de koning dan van nut. In Jeruzalem kan de raadsman van de koning van veel meer nut zijn. En daarom is het voor hem het beste om terug te keren naar Jeruzalem. Husai moet de adviezen van Achitofel doorkruisen en teniet doen. Zo wordt Husai spion voor David. Door middel van Achimaas en Jonathan, de twee zonen van de hoge priesters, komt het nieuws bij David terecht. David heeft zijn spionnen in Jeruzalem. Als Husai aankomt in Jeruzalem, trekt op dat moment ook Absalom de stad binnen. 2 Samuel 16, vers 1 en 2. David was net de top van de Olijfberg gepasseerd, toen Siba, het hoofd van Mefibosets huishouding, hem achterna kwam. Hij had 2 ezels bij zich, met op hun ruggen 200 broden, 100 rozijnenkoeken, 100 vruchten en een zak wijn. Voor wie is dat allemaal bestemd? Vroeg de koning aan Siba. Siba antwoordde, de ezels zijn bestemd als rijdieren voor uw familie, en het brood en het zomerfruit zijn bedoeld als voedsel voor uw dienaren. De wijn moet u meenemen naar de woestijn, voor het geval iemand erg verzwakt. David verlaat de top van de Olijfberg en trekt verder. Siba, de dienaar van Mefibosheth, komt hem tegemoet. Indertijd heeft David Mefibosheth in ere hersteld en Siba aangewezen als degene die samen met zijn zoon het land van Mefibosheth moest bewerken. Siba komt David voorzien van het benodigde voedsel. Maar uit het volgende vers blijkt dat de bedoelingen van Siba niet eerlijk en oprecht zijn. Dat komt tot uitdrukking in het gesprek dat David met Siba voert over Mefibosheth. Als David vraagt, en waar is Mefibosheth, zegt Siba, die is in Jeruzalem gebleven. Hij heeft tegen mij gezegd, nu kan ik eindelijk koning worden. Vandaag zal ik het koninkrijk van mijn vader Saul terugkrijgen. Hoewel Mefibosheth dit vrijwel zeker niet heeft gezegd, gelooft David het verzonnen verhaal van Siba en schenkt hem alles wat Mefibosheth bezit. David had niet de gelegenheid om het verhaal van Siba te controleren en gelooft hem op zijn woord. In het verdere verloop van de geschiedenis zal blijken dat David, in 2 Samuel 19, de helft van het bezit weer toewijst aan Mefibosheth. 2 Samuel 16, vers 5 tot en met 9. Toen David en zijn metgezellen langs Bachurim trokken, kwam er een man uit het dorp die hen begon te vervloeken. Het was Simi, de zoon van Gera, een familielid van Saul. Hij gooide stenen naar de koning en zijn officieren en alle bekende strijders die om hem heen liepen. Maak dat je hier wegkomt, moordenaar, smeerlap, krijste hij naar David. De Heere zet je nu de moord op Saul en zijn familie betaald. Jij stal zijn troon. En nu heeft de Heere die troon aan je zoon Absalom gegeven. Nu krijg je je verdiende loon, moordenaar. Hoe durft zo'n dode hond de koning te vervloeken? Zei Abisai kwaad. Laat mij maar even mijn gang gaan, dan zal ik zijn hoofd afslaan. Bij de leden van het huis van Saul kan de indruk zijn ontstaan dat David door bloedvergiet aan de macht is gekomen. De scheldpartij wekt de woede op van Abisai, de broer van Joab. Hij vraagt aan David toestemming om hem letterlijk een kopje kleiner te maken. Wat zal David zeggen? 2 Samuel 16, vers 10 en 11. Nee, waar bemoeit u zich mee? Zei de koning. Als de Heere hem heeft gezegd dat hij mij moet vervloeken, wie ben ik dan dat ik dat zou verhinderen? Mijn eigen zoon probeert mij te doden. Wat verwacht u dan anders van deze Benjaminiet? Laat hem zijn gang gaan, want zonder enige twijfel heeft de Heere hem daartoe opdracht gegeven. David gebiedt de man met rust te laten, omdat de Heere hem mogelijk deze opdracht heeft gegeven. 2 Samuel 16 vers 12. En misschien zal de Heere mijn schuld zien en mij toch zegenen, ondanks deze vervloekingen. Zo trokken David en zijn mannen verder, terwijl Simi vervloekingen en stenen naar Davids hoofd gooide. Uiteindelijk komen David en zijn mannen vermoeid bij een rustplaats aan. Waarschijnlijk arriveren ze bij een doorwaadbare plaats in de Jordaan. 2 Samuel 16, vers 15 tot en met 21. Ondertussen waren Absalom en zijn mannen in gezelschap van Achitofel in Jeruzalem aangekomen. Toen Davids vriend Huzai daar aankwam, ging hij meteen naar Absalom toe. Lang leven de koning, riep hij. Lang leven de koning. Is dit de manier waarop u uw vriend David behandelt? Vroeg Absalom hem. Waarom bent u niet bij hem? Omdat ik werk voor de man die is gekozen door de Heere en door Israël, antwoordde Huzai. En wat dan nog? Waarom zou ik dit niet doen? Ik hielp uw vader en nu zal ik u helpen. U bent toch immers zijn zoon? Absalom wendde zich tot Achitofel en vroeg hem, wat gaan we nu doen? Absalom arriveert met zijn leger en Achitofel in Jeruzalem. Dan komt ook Davids vriend Huzai bij Absalom. Absalom laat zich inpalmen door de woorden van Huzai en vertrouwt hem. Dan vraagt hij Achitofel om advies. Deze stelt Absalom voor om met de bijvrouwen van zijn vader te slapen. Op het dak van het paleis heeft hij gemeenschap met de bijvrouwen van David. Daarmee is voor iedereen duidelijk dat er geen weg terug meer is. De wijsheid van Achitofel is hier geen wijsheid die zich laat voeden door de vrezen des Heren. Zijn advies schendt en veracht de wet van de Heren. Dit kan niet goed aflopen. In de volgende uitzending lezen we 2 Samuel 17 en 18.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342 478432. 0342 478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl. En natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.